Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Gaan Polen en Hongarije de meerjarenbegroting in het corona-herstelfonds opblazen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Ook universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Nou, laten we dan positief en optimistisch beginnen met een rapport van ING. Waarin staat dat heel veel Nederlanders volgend jaar hun geld als een gek gaan uitgeven als dat vaccin er is. En die sneltesten hun werk gaan doen, dan rammelt de portemonnee, Luc. Denk jij dat ook?
Ik ben er ook tamelijk optimistisch in, ja. Als je hebt dat derde kwartaal gezien, hè. Mensen willen zo graag. Hè. Vanaf dat je iets open doet, dan springen we er allemaal op en kan die economie best wel forse heroplevingscijfers vertonen. Dus ja, ik volg ING daarin en ik ben tamelijk optimistisch als die vaccinresultaten die we nu in theorie krijgen, als die ook in de praktijk blijken te werken.
Maar mensen moeten dan nog wel een volle portemonnee hebben, hè. De spaartegoeden, ja. Die liggen er niet om. Ja. Maar werkgelegenheid lijkt me een andere belangrijke factor.
Die zal wellicht wel een beetje teruglopen volgend jaar. Je gaat wel een aantal tweede ronde effecten krijgen. Dat is te verwachten. Nu, anderzijds, economie is heel eenvoudig. Hè? Je hebt enerzijds aanbod en anderzijds vraag. En als je naar het aanbod gaat kijken en je gaat deze crisis vergelijken met wat er vroeger gebeurd is, 2008, 2009 bijvoorbeeld. Ja, de aanbodcapaciteit, de productiecapaciteit van de economie is eigenlijk niet geschaad. Er zijn geen massale kapitaalinvesteringen die nu verloren gaan. Dus als je daar tegenover ook een vraag kan behouden of die vraag kan heropleven. En je kan de overbruggingsfase daarnaartoe, hè, na dat vaccin, die kan je voldoende blijven ondersteunen, zodat die vraag intact kan blijven.
Ja, de vraag intact, dat moet je niet zeggen als je voor een groep met horecaondernemers
nee,
staat.
Nee, precies. Gemiddeld gesproken. Hè, natuurlijk zijn er slachtoffers en natuurlijk zijn er sectoren waar het echt wel dramatisch is. Hè, maar gemiddeld genomen zijn er heel veel sectoren die nog steeds op 90-95% van hun capaciteiten draaien. Ja. Dus dat kan heel snel hernemen. Dus ja, ik ben daar ook tamelijk optimistisch in, zeker na de berichten van de voorbije 3 weken.
Sandra, wat denk jij van de veerkracht van de economie? En is het dan logisch om een parallel te trekken met het derde kwartaal van dit jaar?
Ja, ik ben daar iets voorzichtiger over, Luc hoor. Want ik hoor best wel veel als. En inderdaad, ik hoop het natuurlijk ook. Maar eigenlijk is ons basisscenario dat ja, in het tweede kwartaal van volgend jaar, misschien wel iets eerder, hè? Dus we hebben ook een positief scenario klaar liggen. Dat kunnen we dan erbij pakken. Maar vooralsnog is ons uitgangspunt die kwetsbare groepen eerst. Dan moet die veiligheid heel duidelijk blijken. En daar wordt niet over één nacht ijs gegaan. Dan pas is er een full market licentie. En dat zal toch pas rond de zomer van 2021 zijn. En dan wordt het vaccin van oud naar jong uitgerold. Maar ook dat is niet een one-off moment. En je zegt van oké, toen waren we weer open. Eigenlijk leren we juist in dat derde kwartaal met inderdaad de onstuimige groeicijfers, want die 7,7% heeft ons absoluut positief verrast. Maar wat je ook zag, is dat we ook verrast waren door hoe snel die tweede golf weer in ons leven was. En die twee dingen die gaan natuurlijk samen, want de economie ging eigenlijk toch te snel open in de zomer. Dat hebben we vooral geleerd. En op de rug daarvan was ook het virus het vroegst weer in Nederland. Toen waren de andere eurozone-landen, die zijn daar echt weken achteraan, voordat die tweede golf in die mate bij hun was, dat ze naar een partiële lockdown toe moesten.
Ja, nee, dat klopt.
Dus ik denk dat, ik weet het niet. Ik denk dat Luc heeft gelijk, dat hij als hij zegt van de overheid is heel goed bezig in eigenlijk het voorkomen van permanente schade aan die aanbodkant van de economie. Dus allerlei productiestructuren aan de achterkant blijven intact door al die steun. Maar dat is tot dusverre. Ja. Ik sluit niet uit dat we toch een faillissementsgolf nog gaan krijgen. Want ja, zoals de werkloosheid tot nu toe heel beperkt oploopt, is echt frappant te noemen.
Nee, maar het klopt wel. We gaan op 2 januari gaan we niet met z'n allen elkaar knuffelen. En we gaan ook niet in februari, of liefst toch niet, op skivakantie gaan. Dus er moet nog een bepaalde periode overheen gaan. Dat klopt volledig. Hè. Vandaar ook die overbruggingsfase, die steunmaatregelen die er in verschillende landen zijn. Ja, de grootste fout zou zijn om die nu te snel terug te draaien. Hè. Te snel opengaan en te snel veel sociale contacten is fout. Maar vanuit beleid is dat wellicht even fout. Dus ik mik ook niet op het eerste kwartaal van volgend jaar, maar wel op het pak een beetje de derde kwartaal van volgend jaar. Ja. En volgend jaar rond deze tijd, dat we dat misschien corona een verre ving is.
Maar Sandra, jij schreef anderhalve week geleden in het FD een stuk over de laatste loodjes van de pandemie. Dus dat geeft ook wel aan dat jij, net als veel anderen, al zicht hebt op de finish. Maar je zei daar wel bij, de vraag is nu, zijn we nog gedisciplineerd genoeg om ook te respecteren dat het dan nog een paar maanden moeilijk wordt? En als je het over discipline hebt, gaat het dan over de burger, over jou en mij? Of gaat het dan over misschien wel de politiek? Hè? Er komen weer verkiezingen aan, moeten er ook mooie plannen, mooie woorden worden gepresenteerd?
Ja, nou ja, het gaat eigenlijk over alles en iedereen. Dus het gaat over de burger, of we ons nog aan de maatregelen houden met dat voorjaar in het verschiet, zeg maar, en dat vaccin en dat leven dat weer open gaat. En iedereen heeft daar natuurlijk zin in. Maar totdat we daar zijn, is er wel nog een tijd te overbruggen. Kijk, en in de Verenigde Staten zie je dat heel heftig. Want daar loopt ook nog eens allerlei steun loopt op een heel akelig moment af. Terwijl ze daar nog de winter door moeten. Maar ook bij ons, gelukkig heeft het kabinet ook besloten om dat afbouwen eventjes in de ijskast te zetten. Hè. Dus die NOW die gaat gewoon lekker door. En dus ik denk dat we absoluut de juiste dingen doen. Het is inderdaad alleen wel ook verkiezingstijd. Dus het risico is, en dat hebben wij ook in ons basisscenario, dat dan toch wij half december weer open gaan. En dan hebben we ook toch een milde derde golf hebben we weer ingetekend rond februari.
Ja, maar dan zit je volop in campagne. Is dat dan het beste wat je kunt doen als je verkozen wil worden, dat je verantwoordelijk bent voor ook de derde golf?
Het stelt ook mij eerder gerust, die verkiezingscampagne.
Dat ligt eraan. Het ligt eraan hoe de beleidsmakers en politici inschatten in welke mate het virus weer terugkomt op het moment dat je open. Kijk, want opengaan is. Kan ook op verschillende manieren. Hè. Je kunt onstuimig opengaan, zoals we van de zomer hebben gezien. Ja, dan krijg je de groei, word je populair. Maar waarschijnlijk 2 maanden later lig je in de peilingen helemaal onderaan, omdat je de derde golf hebt veroorzaakt. Maar je mag hopen dat het kabinet nu heel goed nadenkt over hoe ze op een slimmere manier opengaat. En dat zou kunnen betekenen dat er wel een mildere derde golf komt in het voorjaar, maar waar dan geen, misschien weer een nog lichtere lockdown voor nodig is als we nu hebben. En ook nu zien we al dat de economische schade waarschijnlijk een heel stuk minder gaat zijn dan tijdens die eerste golf. Het ebt gewoon allemaal een beetje uit. Het is alleen zo dat, wat ik al heb opgeschreven, is dat ik denk dat we juist bij die laatste loodjes moeten we voorzichtig zijn dat we niet te snel met z'n allen te positief worden. Want dan is het heel moeilijk voor mensen om zich nog aan de maatregelen te houden. En dan krijg je de self-fulfilling prophecy dat we met z'n allen weer in de misère zitten.
Luc?
Maar vanuit politiek standpunt, Sandra, dan heb je, je hebt heel dat openingsverhaal. Gaat dat niet te snel gebeuren? Maar op iets langere termijn vind ik het vooral positief, of vooral hoopvol, dat in verkiezingstijd dat een overheid of regeringsplannen, politieke plannen, niet te snel gaan terugschalen. Hè? Dat het ruime begrotingsbeleid, dat de kansen dat er langer of lang genoeg voldoende lang wordt aangehouden, is denk ik belangrijker op iets langere termijn dan 2 of 3 weken eerder open of langer dicht houden.
Ben ik helemaal met je eens. Dat lange dus termijn ziet het er inderdaad goed uit.
Ja, en dat betekent dus inderdaad wat Sandra ook zei, Luc, maar dat je die NOW3-regeling niet gaat versoberen, maar dat je zegt dat daar blijven we ruimhartig in.
Ja, en ik denk dat het risico, het is beter om iets te ruimhartig te zijn en daardoor misschien niet volledig efficiënt op elke euro die je uitgeeft dan andersom.
Ja, want dan komen we terug op faillissementen. Ik geloof dat dat afgelopen vrijdag in de Telegraaf stond. Onderzoek van PwC en de Universiteit Leiden. Met als conclusie dat bijzonder beheer zich opmaakt voor een golf van faillissementen. En een van de onderzoekers zei toen dat het een potentieel risico is dat ondernemers zich in slaap laten sussen en daardoor ook sneller in de problemen komen. Je ziet dat er meer schuld wordt opgebouwd door uitstel van belastingen, opgeschorte aflossingen, nieuw aangetrokken financiering. Maar Sandra, dat is dus in verhouding een relatief klein probleem?
Dat zou ik niet zo zeggen dat het een klein probleem is. Het is alleen, het is zo ontzettend onzeker of het zich gaat voordoen. Ik weet dat, het is gedegen onderzoek hoor, wat de Universiteit Leiden daar heeft gedaan. Maar de UvA heeft onlangs ook onderzoek gedaan naar de vraag in welke mate de Nederlandse steunmaatregelen houden die zombiebedrijven in leven, zeg maar. En dus als zodra die worden afgebouwd, die steun, dan gaan die bedrijven over de kop. En daaruit kwam juist dat Nederland eigenlijk relatief weinig zombiebedrijven heeft. In vergelijking bijvoorbeeld met België is dat echt een heel ander verhaal.
Moet België er nou weer bij betrokken worden, hè, Luc?
Moest dat nou zo?
Nou, sorry, Luc. Ja, dat had ik niet gerealiseerd. Dat was niet persoonlijk. Maar dus dat was gewoon de uitkomst uit het onderzoek. En kijk, of die faillissementsgolf zich gaat manifesteren, het is echt. En wat we in ieder geval zien, is dat het beleid ook, niet alleen in woorden zoals het kabinet heeft gezegd, maar ook in de praktijk, blijkt gewoon heel goed mee te ademen met de conjunctuur. Dus een zorg zou natuurlijk zijn als toen de tweede golf, zeg maar, ontstond en we daarnaar keken en we, zeg maar, naar het oog van de storm bewogen, dat toen het afbouwpakket nog in stand was. Ja. Dat vond ik zelf een hele zorgelijke ontwikkeling. Dan gaat nou het kabinet door op de trein van we gaan die steun nu afbouwen. Of gaan ze toch weer meeademen? En nou blijkt dus dat ze toch meeademen. Dus ik ben daar eigenlijk heel positief over.
Ik denk trouwens, die zombieondernemingen, dat uiteindelijk het monetaire beleid, de rente die al jarenlang is en jarenlang nog blijft, dat meer een factor is voor die zombieondernemingen dan de overheidssteunmaatregelen die je nu hebt. Je hebt de voorbije maanden gezien dat er relatief weinige faillissementen waren. Op een periode van 2 jaar, ga je misschien, als er 100 ondernemingen failliet gaan op 2 jaar, ga je die nu het laatste jaar krijgen. En dan ga je denken van, een faillissementsgolf. Maar je hebt er ook een aantal maanden geen gehad natuurlijk.
Vond jij het, Luc, dan niet raar als je keek naar de laatste werkgelegenheidscijfers, de laatste faillissementcijfers, dat je dacht, hè? Ik heb wel eens gedacht, want we zitten toch in een economische crisis. Ja, nee. Is het niet heel raar dat dat nu historisch laag is?
Ja, nee, dat wordt nu kunstmatig laag gehouden. Dat klopt, maar als je het iets op iets langer gaat bekijken, denk ik, neem 2 jaar, eind volgend jaar toe, zullen er wel een aantal zijn, of meer zijn, die uiteindelijk failliet gegaan zijn. Maar ik denk dat voor die zombieondernemingen nogmaals het centrale bankenbeleid een relevanter factor is dan die steun nu op dit moment.
Ja. Maar even over die werkloosheid nog, hè? Want ik denk dat wat er ook wel een beetje is dat omdat de ontwikkelingen zo snel gaan sinds maart. Hè, dus we hebben echt ongekende fluctuaties in het BBP, in allerlei economische indicatoren. Het is echt een beetje een pas-boom conjunctuur waar we in zitten. En dat maakt ook dat je verwacht dat alles snel gebeurt. Maar eigenlijk is het altijd zo dat in een crisissituatie dat de werkloosheid eigenlijk pas, grofweg zo'n 6 maanden later zich manifesteert als dat de dip plaatsvindt. Ja. Dus dat het later is, is niet verrassend. Het is wel zo dat de overheidssteun zo ongekend ruimhartig is, dat die werkloosheid eigenlijk gewoon heel erg naar achteren wordt geduwd in de tijd. En wat de hoop is dat ze het zo ver naar achter kunnen duwen dat eigenlijk het herstel van de economie rond het vaccin, dat die een deel van de werknemers gewoon in de tweede helft van 2021 echt nog veel verder was opgelopen, dat niet nodig blijkt, omdat het herstel eigenlijk die banen alweer creëert. Dat is de hoop.
We gaan naar iets waar ook veel van werd verwacht, namelijk Europa.
Zaken doen.
Het economenpanel is aan het woord. Sandra Flip en Luc Abe. En het gaat over Europa. Dan gaat het in dit specifieke geval over Polen, Hongarije en Slovenië. Want die botsen met de rest van de EU over de Europese meerjarenbegroting van 1 miljard en 74 miljoen euro. Die landen willen niet dat de EU-subsidies gekoppeld worden aan het naleven van de rechtsstaat. Daar is van alles al over gezegd, ook door premier Rutte.
Het was ook voorbereid door de voorzitter Charles Michel. Die had ons ook laten weten van, joh, laten we nou in zo'n videooverleg het vaststellen bij de vaststelling dat er een probleem is. door het Duits voorzitterschap en de drie landen het woord gegeven. En daar is ook verder door de anderen niet of nauwelijks op gereageerd.
Er wordt vandaag over gesproken, er is al over gesproken. Premier Rutte zei het al in een videoverbinding. Jij hebt dan weten te achterhalen dat 17 minuten duurde.
Dat stond gewoon in de media.
Heel goed. Oh, jij leest de media nog.
Ja, af en toe, ja, bij de kapper.
Ja. En dat is hoopgevend. Zo'n kortstondig overleg, dat dan de ergste plooien al zijn gladgestreken.
Ja, mijn interpretatie daarvan is dat die drie landen, met name Hongarije en Polen, een grote mond hebben opgezet vorige week op diplomatiek niveau. Dus niet op politiek niveau, diplomatiek niveau. Voor binnenlands politiek gebruik.
Met de ambassadeurs.
Met de ambassadeurs, ja. En uiteindelijk dat ze daar wel uitkomen. Ja, ze hebben er 17 minuten over gepraat. Mocht het echt zo'n fundamenteel probleem zijn dat hoog oplopend was, hadden ze echt wel langer dan 17 minuten zelfs via een videocall daarover gehad.
Nou, dus Sandra, het is voor eigen gebruik, denk ik dan, te lezen en te horen uit de woorden van Luc.
Nou, ik denk dat hier toch een flink steekspel gaande is, eerlijk gezegd. Want wat er volgens mij gebeurde was dat vorige week maandag hebben die EU-ambassadeurs hebben met meerderheid besloten om de financiële uitkeringen zeg maar te koppelen aan de afspraken over de rechtsstaat, de handhaving van de rechtsstaat. Daar konden Hongarije en Polen niet zoveel tegen doen, want dat was met meerderheid van stemmen. Maar wat ze wel konden doen, en dat hebben ze ook gedaan, is zeg maar de, wat je noemt, de own resource decision. Dat ze die hebben geblokkeerd. Dat is namelijk een afspraak waarin het maximum bepaald wordt dat de lidstaten aan de Europese begroting moeten bijdragen. En eigenlijk is die afspraak onderpand voor het herstelfonds geweest. Want met dat onderpand konden de 750 miljard... die zouden op de kapitaalmarkt worden opgehaald. Ja. Met die regeling. En zo hebben dus eigenlijk de Polen en Hongarije hebben ze de rest van Europa klem gezet. Alleen, ja, het frappante hieraan is dat het echt bijna een klassiek prisoners dilemma is. Want zij zitten in die onderhandeling. Als ze een compromis sluiten, wat ze allebei niet willen, dan zouden ze eigenlijk allebei beter af zijn. Maar ieder weet niet wat die ander gaat doen als zij de eerste stap zetten in het compromis. En ik denk dat uiteindelijk zal het heus. Inderdaad, zullen ze eruit komen. Het Europese Herstelfonds zal heus doorgang vinden. Alleen het probleem is dat als dat verder vertraagd wordt, en het is al allemaal vrij laat, want het duurt allemaal heel erg lang voordat die investeringen daadwerkelijk, dat er een schop de grond in gaat, zeg maar, en er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Als dat nog verder naar achter gaat, dan kan dat fnuikend zijn voor het extra herstel dat het fonds teweeg zal brengen in 2021.
Ja,
juist die zuidelijke lidstaten die hebben dat geld nodig.
Ja, maar anderzijds, bedoel, de kans dat er in 2021 al significante projecten en bedragen zouden opgestart worden, ja, dat is tamelijk klein. Hè. De verschillende landen moeten hun plannen voor digitalisering, vergroening enzovoort, hè, waar de projecten rond draaien, die moeten die binnen doen. Ik dacht 1 april, maart, april, denk ik. Dus dan moet nog een heel administratieve mallenmolen in Brussel. Dan moeten alle vergunningen, schoppen aangekocht worden om in de grond te steken. Dus ik vind het herstelfonds niet zozeer een herstelfonds voor de korte termijn om die economie na corona weer aan de praat te krijgen. Het herstelfonds gaat veel meer over een structurele verandering van die economie rond vergroening, rond de digitalisering. Dus
vergroenzaming.
Ja, vergroenzaming. Ja. Dat is een kleine verspreiding.
Nee, dit houden we erin.
Vergroening en digitalisering. Dus op 21, zelfs 22, was het positieve economische effect daarvan toch al te relativeren.
Maar dan mag je dus best nog een paar weken over steggelen en of er nou een akkoord komt vanavond of morgen.
Liever niet natuurlijk, maar of dat nou zo erg is en zoveel impact gaat hebben op cijfers volgend jaar en het jaar daarna, ik heb daar mijn twijfels over.
Ik weet het niet, Luc. Ik weet het niet. Kijk, ik ben met je eens, dit soort projecten hebben hele lange adem. En voordat ze echt effect hebben, dat zou rustig R20 kunnen zijn. En het merendeel zal het ook hebben, maar een bepaald deel hadden wij wel rekening mee gehouden dat al in 2021 toch met een flink tempo erop zou worden ingevoerd. En dat heeft te maken met dat juist die zuidelijke eurolanden, die hebben ongelooflijk hard dat geld nodig. En omdat het voor een deel ook niet allemaal nieuwe projecten waren, maar voor een deel al projecten die al in gang gezet waren, die eigenlijk gefrontload zijn, zeg maar, dus naar voren gehaald. Dat maakte volgens mij toch dat in 2021 er al toch een substantieel deel van die gelden kon worden besteed. En zeker voor die zuidelijke eurozone-landen is dat wel hard nodig. Dus dat zou voor 21, denken wij, toch wel een klap aan het herstel.
Maar zijn die gelden ook niet net zo hard nodig voor de landen zelf? Hè? Dus de landen die nu zeggen, wij tekenen niet zomaar. Polen, Hongarije, Slovenië. Als je kijkt naar de EU-begroting, dan gaat het voor een belangrijk deel ook over subsidies richting die landen.
Ja, maar dat is wel interessant, hè? Want dus in die hele onderhandelingen van het herstelfonds is er een soort van een draaipunt geweest. Het was namelijk eerst zo dat de allocatiesleutel van hoeveel geld ieder land kreeg was eerst op basis van een aantal historische criteria rondom hun arbeidsmarkt, bevolking, allerlei zeg maar langejarige criteria. En toen is ineens besloten dat een deel van die allocatiesleutel moesten worden bepaald op basis van de daadwerkelijk geleden economische schade door corona. En toen zag je dat er een verschuiving begon plaats te vinden van de traditioneel ontvangende landen in inderdaad Oost-Europa veel meer richting de Zuid-Europese landen die de grootste economische schade leden. En dat is natuurlijk niet heel erg. Dat is niet een hele goede aarde gevallen van die Oost-Europese landen.
Nee, maar ze blijven zich wel in eigen voet schieten natuurlijk als ze uiteindelijk alles blijven blokkeren. Hongarije bijvoorbeeld is een van de grote ontvangers, potentiële ontvangers.
Ja. Dus er wordt gewoon, misschien niet nu meteen, uit. Maar er wordt Luc een akkoord gesloten.
Het zou mij heel sterk verwonderen mocht dat niet zo zijn.
Ja. Goed, dan laten we het erbij, want zij hebben het in 17 minuten gekund. Dan kunnen wij toch wel in 8 of 9 minuten over Europa. En blijven we dit gewoon goed volgen. Sandra Flippen was lid van het Economenpanel vandaag. Hoofdeconoom van ABN AMRO en universitair docent toegeconomie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. En als het even uitkomt, ook nog een trotse Vlaming, trotse Belg, toch?
Als het heel even uit.
Oké. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is BNR Zaken doen er weer. Dan is Marcel Herbe te gast. Hij is van Style Outlets. Een koopjesdorp dat uitgerekend nu deze maand zijn deuren opent. Of het daar druk wordt of dat daar toch weer een vaccin voor nodig is, dat ga je morgen horen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.